Yeah. Wow. Wat een aanbieding. Het was echt. Wauw. Ja, het is een wow factor. Wauw. Ik moet er nog even van bij komen. Als je de heiligheid van God gaat proclameren, gaat zingen, dan zie je als het ware de geest van God neerdalen. Voelde je dat? Voelde je de geest van God neerdalen? Ik moet eerlijk zeggen, ik voel dit huis in kracht toenemen. Ik voel dit huis in glorie toenemen. En ik zat daar, maar ik zat te trillen op mijn stoel. Van excitement, van opwinding. En ik tril nog steeds. Ik voel de geest van God zo krachtig. En ja, Shumma. Ik moet nog even landen. Hebben jullie dat ook wel eens? Paulus die zegt, ja, om jullie blijf ik hier. Maar ik ben liever daar. En soms heb ik het gevoel dat ik een beetje ergens tussenin ben. Dat is ook zo. Efeze 2, we hebben een plaats in de geestelijke wereld. We zijn niet meer van deze aarde. We zijn eigenlijk al hemelburgers. Geen hamburgers, maar hemelburgers. En die hamburgers, ja, we hebben het net gehoord. Je moet toch dood aan het vlees, dus schiet niet echt op. En als je heel veel van Jezus houdt, dan sterf je ook aan je vlees. En dan... Dan leer je ook dat je van brood alleen niet kan leven. Heb je dat wel eens ervaren? Gewoon even stoppen met brood eten. Gewoon even stoppen met eten, helemaal. En dan sta je op een gegeven moment 's morgens onder de douche en dan zie je 1000 sterren. En dan denk je, en dan zegt de vijand, je moet stoppen. Maar dan zeg ik, van brood alleen kan een mens niet leven. Maar ik leef van het woord wat uit Gods mond gaat. En ik eet zijn woord. En dan voel je de kracht in je terugkomen. Shit. Dit is een tijd van God zoeken. De tijd waarin we leven gaat zo snel dat we eigenlijk... In 1 week tijd hoor je van zoveel aardbevingen. Tornado's. Mijn vrienden in Mexico zijn diep getroffen door de aardbeving. En, en ze hebben eigenlijk 5 ministries die ik ken. En dan David Hogan die werkt meer onder de Indianen. En zij werken onder de Mexicanen. Ik ben daar ook in de board of directors. Ben ik betrokken. Dus mijn hart is daar echt. Ik geef les over Skype aan de Mexicaanse leiders. Dus ik ben daar erg betrokken bij hem. Maar het mooie was, ze stuurden mij video's. En wat er gebeurde was, de aardbeving begon. En iedereen stapte uit zijn auto. En de mensen begonnen automatisch te bidden voor de gebouwen. Die ze zagen beven. En dat is een geweld als je dat ziet. Twee van onze mensen waren in Griekenland toen de aardbeving daar was deze zomer. En ze zeggen, het is zo raar als de vaste grond onder je begint te schudden. Dat wat onder je is, dat niet meer vast is. Dat is een hele rare ervaring. En die Mexicanen gingen aan de auto en ze begonnen te bidden en God aan te roepen. Wanneer ga je God aanroepen? Wanneer ga je God echt serieus nemen? Zijn er aardbevingen voor nodig en tornado's? En ik geloof dat... Deze wereld wordt zo geschud op dit moment en aan één kant is het verschrikkelijk. En aan de andere kant is het heel erg boeiend om te zien wat God doet. En ik ben dan iemand die zegt, Heer, wat bent u aan het doen? Want ik geloof dat niets, dat God niets uit zijn hand verliest. En God was aan het spreken dat hij aan het shift is. En dat hij... Dankjewel Chris voor het vertalen. Als jullie iemand hoort praten. We hebben een paar Engelse mensen meegenomen. En Chris is aan het vertalen. Dus dat je er niet aan stoort. Ja, willen alle lighthouses eens even op gaan staan? Ja, ik ben heel erg trots op ze. En God doet zoveel individueel in al deze mensen. En dit zijn ze niet allemaal trouwens, die bij ons wonen. We hebben 4 huizen en we zijn bezig met een 5e. En God doet geweldige dingen. En niet alleen lokaal, maar internationaal. En ik was aan het bidden en ik zei, Heer, wat is het woord voor deze tijd? Wat is het antwoord op al deze dingen? Wat is het woord voor deze tijd? En God begon te spreken over salving, over anointing. En was niet het woord wat ik verwachtte eigenlijk. Moet ik heel eerlijk zeggen. En hij was aan het spreken daarover. Ik moet het even opzoeken. En hij was aan het spreken over de Farizeeërs die Jezus uitnodigden. Ken je dat verhaal uit Lucas? Lucas 7. En de Farizeeërs nodigden Jezus uit. En die dachten, dan gaan we Jezus uitnodigen. En dan gaan we hem hier neerzetten. En dan hebben we hem dichtbij. En dan gaan we hem eens al die vragen stellen. Dan gaan we hem eens even onder vuur zetten. Farizeeërs waren er altijd op uit om meer kennis te hebben. En die Jezus, die was toch wel erg irritant. Want die kon je niet in een hokje plaatsen. Hij deed altijd precies die dingen die je nou net niet verwacht. Zoals mensen genezen op Sabbat. Heel irritant. Heel raar. En ja, een koning die in een paleis woont en rijk is, daar konden ze nog wel wat mee. Maar een koning die gewoon stopt voor die ene man en voor die ene vrouw, daar konden de Farizeeërs helemaal niks mee. Daar werden ze echt heel erg nerveus van en geïrriteerd. En de Bijbel zegt, ze gingen zelfs knarsetanden. Nou, dat is irritant. Dan ben je kwaad. Heb je dat wel eens gehoord? Iemand die knarsetand is echt vervelend. Dat deden ze. Ze werden zo boos. Iedere keer op die Jezus. Zo boos. Ze konden hem maar niet plaatsen in waar zij hem wilden plaatsen. En toen hadden ze hem eindelijk op hun feestje. Jee, we hebben hem helemaal voor ons alleen. Ze hadden het zo mooi geregeld. En toen kwam die vrouw. En die vrouw, die had geen oog voor het huis, ze had geen oog voor de Farizeeërs. Ze had maar voor één ding oog, voor Jezus. En de vrouw was helemaal wanhopig. Ze was naar wat we denken een prostituee. En dan komt daar ineens in dat mooie georganiseerde, fantastische maaltijd, komt daar ineens zo'n vrouw binnen. Zo'n vrouw. Vol zonde. Een zondige vrouw. En die vraagt alle aandacht van Jezus. En de vrouw die komt daar en ze begint haar hart uit te storten voor Jezus. Ze legt alles in emotie wat ze heeft bloot aan zijn voeten. Ze houdt helemaal niks terug. Het kan haar niet meer schelen. Ze heeft niks meer te verliezen. Ze heeft alleen maar alles te winnen. Want ze wil bij hem zijn. Ze heeft gehoord van hem. En nu eindelijk heeft ze een gelegenheid gevonden om naar hem toe te gaan. En ze had zich goed voorbereid. Want ze had kostbare olie bij haar. Ze wist precies wat ze wilde doen. Die had ze al gekocht. Die had ze al in de pocket. En ze knielde neer bij Jezus en ze begint te huilen. En al haar emoties, alle pijn, alle gebrokenheid, alles wat ze droeg, zonde, alles wierp ze aan zijn voeten. In tranen. Ze hield niet terug. Ze hield helemaal niks terug. Ze gaf zich helemaal, onvoorwaardelijk. En ze vergat haar hele omgeving. Ze zag alleen maar Jezus. En ze was zo... Ze was zo blij dicht bij Jezus te zijn. En ze wist niks anders dan zijn voeten te kussen. Ze kuste zijn voeten. Jezus. Wat bent u lief. Ik wil u alleen maar kussen. Overladen met kussen. Heb je wel eens iemand die zo lief is die jou alleen maar wil kussen? Ken je dat? Ja. En dan wil je heel dichtbij komen, toch? Of niet? Ja. En ze overladen hem met kussen. En ze begon zijn voeten te kussen. En toen brak ze haar alabaster kruik. En goot het over zijn voeten. En zij zalfde hem. En Jezus, die had alle erkenning voor haar. En toen kwam de zalving terug op haar. Want weet je wat Jezus zei? Uw zonden zijn u vergeven. Wie veel vergeven is, heeft veel liefde. Farizeeën was een ander verhaal. Farizeeën zaten vol religie. De Farizeeën die reageren met het hoofd, niet met het hart. Die proberen alles te beredeneren en in de schriften terug te vinden. Maar Jezus, die konden ze niet plaatsen. Die paste daar niet in. Zoals hun. En religie is het hoofd en niet het hart. En God gaat religie breken wereldwijd. Elke vorm van religie. Elke vorm van religie. Boeddhistische religie, islamreligie, christelijke religie. Elke vorm van religie. Tjoh. Bij de religieuze mens is de wet belangrijker dan de liefde. Het gaat alleen maar om de wet. Het gaat alleen maar om het gelijk. Liefde kunnen ze heel weinig mee. Religie is, alles is gebaseerd op uiterlijk vertoon. Het gaat erom de grote namen, de grote ministries. Het gaat om macht. Religie houdt alles onder controle. Wil alles controleren. Wil alles in de hand houden. Wil alles controleren. Kijk naar de islamreligie. Ze willen geen winkels meer, maar marktplaatsen. Daar kan je alles over zien. Alles controleren. Ik kom in moslimlanden. We hebben pas een jongen in huis gehad, die was gevlucht. Omdat hij zijn ouders had verteld dat hij christen was en ze wilden hem doden. Wij zijn tegenwoordig ook een hiding place. Jesus. Woehoe! Yay! En hij is terug bij zijn ouders en het gaat goed. Yay! God is goed. Shurabayasta. Bij religie is je gelijk is belangrijker dan de zichtbare waarheid. Jezus kan wonderen en tekenen doen in het front van je gezicht van religie. Maar je gelooft het nog steeds niet. Wij denken altijd, als we nou maar wonderen en tekenen op straat kunnen doen, gaat iedereen in Jezus geloven. Woehoe! Nee. Niet daar. Nee. Dat is niet waar. Was in de tijd van Jezus ook niet. Is in onze tijd ook niet. Als dat ons motief is, als dat we wonderen en tekenen willen gaan doen. Weet je, er zijn nu allemaal van die wonderen scholen. Voor de wonderen en de tekenen. Maar die gaan, ik ben zo bang dat die voorbij gaan aan karakter. En dat het alleen maar om de avonturen gaat met Jezus, maar niet om de binnenplaats. Wat ik geloof dat God gaat doen wereldwijd, is dit, deze vrouw. Dat Jezus, dat je zo gefocust bent op Jezus en dat het Hem alleen is en dat je alles uitstort bij Hem. En die eerste liefde, die adoratie voor Jezus en die breekt religie. En ik geloof dat God de bruid, de kerk wereldwijd, ons allemaal gaat brengen naar die plaats van Jezus. Die plaats van zalving. En deze wereld zoekt zo erkenning. Religie zoekt erkenning. Maar religie is zo verblind. Je ziet en je ziet niet. Je hoort en je hoort niet. Je hoort niet met de ogen, of je ziet niet met de ogen van je hart wat de Bijbel zegt. Dat kan alleen de Heilige Geest verlichten. Hij kan je ogen verlichten van je hart, dat je het gaat zien. Maar hier, van binnen. Ik reis de hele wereld over en ik ontmoet zoveel mensen die totaal niet in contact zijn met zichzelf en daardoor niet met anderen en zeker niet met God. Zelfs op het missieveld. Dat je zo op de automatische piloot gaat van ik moet werken, ik moet bezig zijn, want dat vindt de Heer zo fijn. Ellie Rick het liedje, ken je het nog? Ik moet werken, bezig zijn, want dat vindt de Heer zo fijn. En ik zeg niet dat we niet gaan werken. Maar de werken moeten geboren worden aan de voeten van Jezus. En religie is altijd heel scherp in oordeel. Alles wat ik niet ken is fout. Alles wat niet past in mijn referentiekader is fout. Heel scherp in oordeel. Religie misbruikt kennis voor macht. Kennis vergaderen om macht uit te oefenen. En we kunnen ons er allemaal in herkennen als we eerlijk zijn. En uiteindelijk brengt religie zulke verharde harten dat er vervolging is. Zoals Paulus. Dat er vervolging is van de christenen. En uiteindelijk leidde dat tot de kruisiging van Jezus. Dat is wat religie doet. En dan de vrouw. En ik ga vragen, wie wil je zijn? Ga er maar alvast over nadenken. En niet met je hoofd, maar met je hart. Dan de vrouw, ze is gebroken van hart. Ze was compleet wanhopig. Wie is er wel eens op een punt gekomen dat je zo wanhopig bent? Laat eens even je handen zien. Niet zo bescheiden doen hoor. Ja. En ik geloof dat God de mensen wereldwijd brengt op dat punt van wanhoop. Niet om ons te doden, maar ons tot leven te wekken. En ik geloof dat God al die dingen gaat gebruiken om tot leven te wekken wereldwijd. En deze weken is God zo tot mijn hart aan het spreken. En hij sprak tot mij, Exodus 33, dat Mozes, hij zette zich apart, hij had een aparte tent om God te ontmoeten. En ik voel dat God de leiders vandaag in de dag gaat roepen, afgezonderd van de mensen. Afgezonderd zoals Jezus. En dat in die tijd dat je afgezonderd bent, dat hij gaat spreken hoe het volk uit te leiden. En in te leiden naar het beloofde land. Wat God is. Tjo. De vrouw die liet haar emoties de vrije loop. Hoe moeilijk is dat? Kom op mannen. Kom op vrouwen. Hoe moeilijk is dat? Er zijn zoveel mensen, ook jonge mensen die naar me toe komen. En die zeiden, Tineke, ik wil graag, maar ik ben zo geblokt. Ik weet gewoon niet hoe ik bij mijn hart moet komen. Ik weet gewoon niet hoe ik bij mijn emoties moet komen. Ik ben zo geblokt als een peer. En je ziet het soms ook. Als je zulke mensen ontmoet, het is net of je een ijskast omarmt, zeg ik altijd. Ze staan en ze bewegen niet. Ken je dat? Niet alleen in de kerk hoor. Ik wil jullie even bemoedigen. Ook te buiten. Ik kwam in Fortaleza in Brazilië. En ze namen me mee naar de favela's. Dat is eigenlijk de slompen. Slompenwijken, achterstandswijken. Geef het een naam. En die hebben ze een paar in Brazilië. Kan ik je vertellen. We gingen daar echt met een hele groep naartoe. En ze hebben daar een gebedshuis midden in de favela's. Dus we gingen eerst bidden en toen gingen we uit. En het was echt prachtig. En ik heb iets met gangsta's. gangleiders. Ik weet niet waarom, maar ik ontmoet ze altijd en overal. En ik hou gewoon van die mannen. En we liepen uit ons gebedshuis en we liepen zo door die smalle straten heen. En we kwamen daar 6 van deze mannen tegen. Wat eigenlijk heel uitzonderlijk is, want normaal gatheren ze nooit. Ze gaan nooit bij elkaar staan, dat is levensgevaarlijk. Dat doen ze niet. Maar God had het zo in scène gezet en er stonden daar 6 van die tatoeberen. En ik denk, yes, 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 yes. Ik was zo blij. En dus ik dacht van, oké, get him, Jesus. En een van die jongens, ik zei, mag ik voor je bidden? En hij zei, ja. En die dragen allemaal bijbelteksten op hun lichaam, tatoeëren ze. En ik zeg, waarom hebben jullie allemaal bijbelteksten op je lichaam? Die zei, ja, die beschermen ons. Gangsta's. Echt waar. Ik was helemaal verbaasd. En de meesten hebben ontbloot bovenlijf. Daar op straat. En dus ik begin met één te bidden. En God geeft me een hele duidelijke woord over zijn vader. En zijn relatie met zijn vader. En dingen die er gebeurd was. Vrij specifiek. En die jongen die begint te huilen. En nou, dan moet je weten, dat is heel erg ongebruikelijk. Dat een gangster gaat huilen op straat. Waar de andere gangsters bij staan. En hij wist niet wat hem overkwam. En hij probeerde het tegen te houden. Hij probeerde het met alle macht, maar hij kon niet. En hij begon daar te huilen. En ik vroeg aan die andere jongens of ik ook met hem mocht bidden en profiteren. En één wilde niet. Die deed dit. En die dacht, wat die vrouw heeft, wegwezen. Hier moet ik wegwezen. Zij is gevaarlijk. Ben ik ook, maar in een goede manier. Ik ben licht. En ik haat het duister. En waar licht komt, moet de duister ineens wijken. Hoehoe! En dan gaan we terrein innemen. Dat is het leukste ding. Oh, ik vind het zo leuk. Ik vind het helemaal geweldig. Ik vind niks leuker als naar de duisternis gaan en licht brengen. Yay! Dat is fantastisch. En daar word ik zo ontzettend blij van. En nou goed, we hadden die gathering gehad met die gasten. Die waren allemaal super aangeraakt en half dronken van de Heilige Geest. En ze stonden daar eigenlijk een beetje van, wat is hier gebeurd? Wat gebeurt er hier? En we legden hun uit dat het de Geest van God is. En toen liepen we verder en Sascha en Chris waren er ook bij. En we liepen verder en toen stond er een soort open gebouw. En er stond op Witchcraft Kliniek. Toverdokter ziekenhuis. Nou, ik dacht, daar moeten we zijn. Maar eerlijk gezegd, het was zo heftig. Zo heftig. En ik ben wel goed, maar niet gek. Ik ga er niet alleen in. Dan moet de Heilige Geest echt met me meegaan. Ga je niet met mij meegaan, doe me van hier niet optrekken. Ik ga nergens heen zonder u. Zeker niet in zo'n omgeving. Dus ik stond te wachten op de Heilige Geest. En ik stond echt op hem te wachten. En ik zei, Heilige Geest, wat wilt u? En hij zei, ga naar binnen, maar heel voorzichtig. Dus wij liepen daar heel voorzichtig naar binnen. En het was echt een verschrikkelijke plaats. Ten eerste, het rook er verschrikkelijk. Het stonk heel erg. En het was vuil. En het was heel duister. En er stond een paar mensen verslaafd en prostituees. En we baden met wat mensen. En toen was er een trap naar beneden. En ik stond naar die trap te kijken en ik was aan het bidden en ik zei, Heer, wat wilt u? En hij zegt, ik wil dat je in de diepste duisternis gaat. En met dat we naar de treden naar beneden liepen, voelden we de aanwezigheid van demonen, de heftige duisternis. En daar zat op een soort platform, een soort betonnen verhoging, zat daar een drugsdealer, drugs uit te delen. En dan had je links en rechts had je allemaal gordijntjes, zo. En daar zaten de prostituees en die wil niet weten wat achter die gordijntjes gebeurde. En daar liepen wij zo binnen. En die drugsdealer, die had een ontbloot bovenlijf. Hele vieze, groezelige, lange broek aan. En hij zat er op dat platform. En God gaf me zoveel liefde voor die gast. En ik zag, toen ik hem zag, zijn bestemming. Maar ik zag ook hoe de vijand hem had misleid. En ik kon het zien in de flits. Ik zag zijn hele leven. En hij had een ketting om. Eén met een natuursteen, waar je dan in moet geloven, waar ik niet in geloof. en een met een sleutel. En ik wees op die sleutel. Ik zei, die steen vind ik, dat is, nou ja, daar vertelde ik hem over. Maar die sleutel. Ik zei, die sleutel is Jezus. En ik had zelf een ketting om met een groot hart. Had ik gekregen uit Noorwegen. En de Heer zei, je moet hem je ketting geven. Want ik wil zijn hart aanraken. Dus ik deed mijn ketting af en ik deed hem om zijn nek. En er brak iets in hem. En ik zei, God wil je hart aanraken. En ik vroeg, joh, wil je je leven aan Jezus geven? En hij zei ja. Dus ik bad met hem. En daarna ging ik nog, oh nee, en toen zei hij ineens, I want to worship. Ik wil aanbidden. En ik denk, oké. We hadden geen band. Ik had geen piano bij me of drum. We hadden alleen onze stemmen in die stinkende bende. En wij gingen worshipen. En begon in tongen te zingen. Holy Spirit. En hij begon mee te zingen. En we dachten, wat gebeurt hier? En ineens, met dat we aan het worshipen komen, verander die stinkende geur met zalving. En die stinkende geur, er kwam een hele frisse limoenengeur. Kwam erin, citroen. En het was zo sterk dat we elkaar aankeken en zeiden, ruik je dat? Ja, je kon het niet ruiken. Je kon het niet ruiken. Het was zo sterk. En de zalving van God, de olie van Christus, kwam binnen. In de diepste duisternis. Shandai. En Gods aanwezigheid vulde dat duistere hol. Met zijn aanwezigheid. Er is geen plaats waar hij niet wil komen. Er is geen duisternis zo duister of hij wil ze ontmoeten. En het is zo bijzonder om dat mee te maken. En deze vrouw kwam in die atmosfeer van religie. Weet je hoe intimiderend dat kan zijn? Wie is er wel eens een keer in zo'n atmosfeer geweest? Daar krijg je knikkende knieën van. Ik vertel je. En deze vrouw brak de albasten kruik. En ze veranderde de hele atmosfeer met zijn olie, met zalving. En de hele atmosfeer was een atmosfeer van God. Ik voel en ervaar in mijn spirit dat dat is wat wij moeten gaan doen. Dat dat is waar God ons voor gaat roepen. Om te gaan naar plaatsen die eigenlijk idioot zijn om naartoe te gaan. En om hem te volgen. Een ander voorbeeld wil ik geven wat verleden week met ons gebeurde. Wat dit ook weer illustreert. Ik vertel maar een beetje verhalen, vind je dat goed? Ik spreek ook uit de Bijbel, hè, voor de mensen die denken, oh, ze gebruiken geen Bijbeltekst en zo, en die daar zenuwachtig van worden. Jullie krijgen ook nog Bijbelteksten, oké? Ja? Is het oké? Oké. Shandai. En Jezus is zo leuk. Weet je, de Bijbel die zegt dat we hem gaan beleven. Eigenlijk, weet je, als we dat allemaal gaan doen, dan is het hier één grote getuigenis. Dan hebben we feest. Dan gaan al die verhalen komen. Al die verhalen van wat God gaat doen. Nou, verleden week had ik iets, we hadden een conferentie over het gebroken hart. Het was een fantastische conferentie. Ik had een prachtige armband gehad. Echt een hele dure armband van de juwelier. Van een van de jongens die zijn moeder een jaar geleden overleden. En toen ik jarig was, hij heeft mij geadopteerd als mama. En toen ik jarig was, gaf hij mij een prachtige, was hij naar de juwelier geweest. En dan had hij gezegd, ik wil een mooie armband kopen voor mama. En dat ben ik dus. En dus dat ding had voor mij emotionele waarde. En ik was erbij toen zijn moeder stierf. Ik heb de begrafenis geleid. En toen ze een jaar overleden was, dacht ik, ik ga hem dragen. Dat was verleden week zaterdag. En ik ben met dingen bezig voor de conferentie en ben ineens mijn armband kwijt. En ik vond het zo erg, want die armband had voor mij emotionele waarde. Ik hecht helemaal geen waarde aan spullen, maar dit was heel bijzonder. En ik was overal aan het zoeken en kon hem nergens vinden, die armband. En ik denk, ik moet het loslaten, ik wil mijn focus op Jezus, ik wil mijn focus op de conferentie, mensen komen binnen. Ik wil niet alleen maar met die armband bezig zijn. Dus Heer, ik laat het los, ik geef het aan u terug. Eigenlijk vergat ik het. En zondagmorgen staan we in de bidstond met z'n allen en we zijn aan het bidden. En we hadden een geweldige tijd met God. En ineens zegt de Heilige Geest tegen Chris, je moet kijken in die vuilniszak om de hoek. En hij opent die vuilniszak. En wat is in de vuilniszak? Mijn armband. En God zegt, je gaat de treasures vinden in de darkness. Je gaat het vinden op de vuilnisbelt. Je gaat het vinden in de duistere plaatsen. Er was opnieuw een illustratie van wat God wil gaan doen in deze tijd. En weet je, we kunnen tegenstand verwachten. We moeten ons klaarmaken. We kunnen tegenstand verwachten zoals Jezus tegenstand had van de religieuze geesten. We kunnen tegenstand verwachten. Jezus zegt, ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook jou vervolgen. Ze hebben liegen en allerlei kwaad gesproken over mij, zoals ik over jou doe. Als je in mijn licht bent. Dat hebben we allemaal meegemaakt. Verraad. Wie heeft het allemaal meegemaakt? Ja, je gaat het allemaal meemaken. Maar het verschil is, als je veel vergeven bent, heb je veel liefde. En het zal de liefde zijn die ons dringt. En het zal de liefde zijn die doorbreekt. En het zal de gepassioneerde liefde voor Jezus zijn die doorbreekt in deze duisternis. En ik voel dat God ons wil gebruiken en dat hij de salving over ons wil vrijzetten. Salving is niet in positie. Salving is niet, ik ben een gezalfde leider. Salving is daar waar je komt met je gebrokenheid bij Jezus. En je hart uitgiet voor hem. En dat doe je niet, normaliter, niet één keer in je leven. Ik heb vele malen dat God mij op die plaats brengt. Maar ik voel dat dit heel scherp op de snede komt voor de bruid van Christus. Wie ben je? Wil je leven in religie of wil je leven in relatie? Wil je constant met allerlei vraagstukken die je bezighouden? Of wil je gefocust blijven op Jezus Christus, de gezalfde? Er is zoveel in deze wereld dat je af kan leiden van wat je eigenlijk voor geroepen bent. En hoe meer verantwoordelijkheid je krijgt, hoe meer je dat gaat ervaren. Maar ik geloof zo met mijn hele hart dat de zalving die God wil vrijzetten wereldwijd, dat het zo bijzonder is. En dan moest ik denken aan, en dit verhaal kan je vinden in Lucas 7, 36 en 39. En aansluitend moest ik denken aan Maria. Maria die, Maria die met Jezus komt, vlak voordat hij stierf. En die de zalving vrijzette over Jezus. En doordat de verzalving vrijgezet was over Jezus, kon hij het lijden aan. Ik heb dit nooit gezien. Ik heb dit nooit bij elkaar in verband gebracht. Maar God kan de zalving in jou vrijzetten. Dat je dingen aan kan die je niet voor mogelijk hebt gehouden. Toen God mij ging roepen 12 jaar geleden en hij zei, je zal de hele wereld overvliegen. Je zal Engels spreken. Alle dingen die ik nu doe en nog dingen die ik ga doen. En God is weer aan het spreken, wereldwijde, fantastische dingen. Die hij wil doen. Ik kon niet geloven dat ik dat überhaupt kon. Ik kon niet geloven dat ik daar überhaupt de financiën voor zou hebben. Weet je, God heeft, die zet zalving vrij. Hij geeft je de energie, hij geeft je het vermogen om het te doen. Maar voor al de liefde. We kunnen alles doen, we kunnen, maar 1 Korintiërs 13, maar het zal de liefde moet ons drijven. En als de liefde niet meer ons motief is, dan worden we hard. En dan worden we carrière. En dan gaan we werken. En dan gaan we strijven. En dan gaan we de burn-out in. Ik ben er geweest. Ik heb ervan geleerd. Jee. Je mag ervan leren. En maar werken. En maar gaan. Maar ik heb ook geleerd om te rusten. En ik voel dat God, daar waar jij aan zijn voeten komt en zijn voeten kust, Psalm 1, kust de zoon. Wat is de grote doorbraak in deze psalm? Wat is de grote doorbraak? Het zijn twee dingen. God lacht om zijn vijanden en hij kust de zoon. En ik geloof dat God gaat zo'n passionele liefde vrijzetten voor de bruid. En de aanbidding die we net, en daarom vond ik het zo fantastisch dat deze aanbidding hier was. Want het was exact wat ik zie in de spirit, wat God aan het doen is en wat hij aan het voorbereiden is. Dat we neerknielen voor de troon van God en zeggen, heilig, u alleen bent waardig. En dat we onze tranen huilen en dat we eruit gaan en dat God zijn zalving door ons heen gaat werken. En dat hij dat waar we ook komen, of het bij de farizeeën is, of bij de vervolgers, of waar God ons ook gaat brengen, of in de verveelja's, of in de diepste duisternis, of in de supermarkt, of in de trein, of in de bus, waar hij je ook gaat brengen. Dat hij die zalving vrij gaat zetten. En dat de hele ruimte waar je komt is gevuld met zijn aanwezigheid. En dan gaat hij het overnemen. En dan sta je erbij en dan kijk je ernaar. En dan denk je, dit is leuk. Ik hoef hier niet voor te werken. Ik hoef hier niet voor te rennen, niet voor te streven. Het gebeurt. Ik zie het voor mijn ogen gebeuren. Wauw. Dat is leuk. Wat is dat licht? Dat zegt Jezus ook, mijn last is licht. Maar we maken het zwaar omdat wij denken dat we het moeten doen. Maar we kunnen het helemaal niet, want Jezus zegt, zonder mij kan je helemaal niks. Stop. Hou ermee op. Maar waar hij het over gaat nemen, ik was bij die man, daar beneden, in die favela, in die dikke duisternis, bij die drugsdealer. Shandar Galama Hanta. Jezus kwam daar binnen. Hoe? Come on. Ik stond er echt bij en we zeiden, wauw. En toen begon ik te profeteren over deze man. En ik zeg, jij bent eigenlijk een profeet. En dat weet je ook heel goed. En je bent geroepen door God. En toen kwam er een vrouw en dat is een Isabel. En die heeft je meegenomen en je al de tricks geleerd van satanisme en alle duisternis en blood sacrifices en al die rotzooi. Maar eigenlijk was jij een worshipper en je bent eigenlijk een profeet en geroepen van God. En zijn ogen werden zo groot. En hij zegt, hoe weet je dat? Ik zeg, ik weet helemaal niks. Het komt uit mijn mond. Ik open mijn mond en dan komt het eruit. Dat is wat de Bijbel zegt. Mensen zeggen, hoe profeteer je nou? Nou, doe je mond open. Het is echt simpel, mensen. Het is helemaal niet moeilijk. Je doet gewoon je mond open en dan komen de woorden eruit. Dat zegt de Bijbel toch, of niet? Geloven we het woord van God? Hij zegt, doe je mond wijd open en vul het. Dus wat doe ik van tijd tot tijd als ik hem nodig heb? Ja, ik ben heel simpel. Ik ben zo simpel, maar helemaal niet gecompliceerd. En God is ook niet gecompliceerd. Doe je mond open en ik zal hem vullen. Hoe ga je profeteren? Je doet je mond open. Als je vervuld bent van de Heilige Geest en je vlees is dood, daar hebben we de hele dienst al over. Nou, dan komt er wat moois uit. En dan hoor je jezelf praten en denk je, wauw, fantastisch zeg. Ik heb momenten dat de Heilige Geest het spreken overneemt, dan denk ik, wauw, dit is fantastisch. Dit is leuk. Dan volg ik de Heilige Geest, dan gaat hij voor me uit. Dat zegt de Bijbel. Ik zal voor je uitgaan. En dat neemt hij het over. Weet je, de plaats van gebrokenheid is eigenlijk de plaats waar we niet willen komen. Want het voelt niet fijn. Alle mensen die in ons huis wonen, die getraumatiseerd zijn, komen op die plaats van gebrokenheid. En dan heb je niks meer over. En dan voel je je helemaal niet fijn. En dan huil je en dan huil je. En dan zeg ik altijd, huil maar lekker, want op een gegeven moment ga je ineens lachen. Hè, Delianne? Kom eens even hier. Tot hoe laat? Kan je vertellen hoe dat ging bij jou, dat lachen en dat huilen? Hoe is dat veranderd?
Ja, ik opende eigenlijk mijn hart voor God. En ik liet hem in de gebrokenheid. En toen ik mijn hart ervoor opende, toen kwam zijn licht en zijn joy kwam binnen. En ik had echt momenten, dan was ik een kwartier aan het lachen, half uur aan het lachen. Het hield me niet op. Ik lag echt op de grond. En ja, dus zo ging het een beetje. Sinds een half jaar, jaartje. Ja, een half jaar.
Sinds een half jaar voelt ze echt de vreugde. En daarvoor?
Daarvoor was ik iets van, denk wel 10, 15 jaar heel erg depressief.
Come on. Yay! Ja. Dat is Jezus. En soms kan ze niet meer stoppen met lachen. Soms ligt ze letterlijk op de grond te lachen. En dan lopen we gewoon over haar heen. Dan zeggen we, oh, dat is Delianne, ze hebben het leuk. Dat is wat God wil doen. Je gebrokenheid bij Jezus brengen is als olie. Hij wil komen bij de gebroken en de gebruizelde van hart. De hele wereld is zo gebroken. En ik was daar een beetje paniekerig over naar God. Ik zei, Heer, ik zie zoveel gebroken mensen. Hoe gaan we dat helen? Hoe gaan we dat doen? Ik zag me al die counseling en al die... Snap je? Als leiders denk je daarover. Denk je, hoe gaan we dat doen met al die gebroken mensen? Jezus zegt, dit is de weg. Dit is de weg. En waar mensen komen in hun gebrokenheid bij Jezus. En ze gaan zijn voeten kussen. Komt de erkenning van Jezus. En hij richt ze op. Publiekelijk. Publiekelijk. En daar waar je verstoten bent, voelde je altijd alleen. Daar waar je verstoten bent, was je altijd geïsoleerd. Maar daar waar je komt bij Jezus, gaat hij jou erkennen. En dan zegt hij, te midden van al die fariseeërs, deze vrouw, haar zonden zijn vergeven. Ga heen. Jij zal heel erg lief hebben, Maria. Jij zal heel erg lief hebben. Kan je je voorstellen wat dat was voor die vrouw? En ik geloof dat God de wereld op zijn knieën brengt. Elke knie zal zich buigen. En elke tong zal belijden dat Jezus is Heer. En ik geloof dat zoals jullie hier zijn en zoals wij bij elkaar zijn. Dat God dat eerst bij jou gaat doen. Het is eerst tussen jou en Jezus. En die fase willen we vaak overslaan. Maar als jij je niet volledig in Christus kan zijn en je, Je weet je niet geliefd in hem. En je hebt geen identiteit in hem. En je staat niet op de rots. Dat moet eerst. En als dat staat. En de erkenning van God is daar. En hij zegt, ik heb je lief. En dan begint er iets in je te zingen. Ik ben geliefd. Ik ben bemind. Ja, ik ben verworpen door mijn ouders. Ik ben verworpen, mijn dochter Elodie. Na 13 jaar zag ze haar vader weer. En haar vader heeft haar opnieuw verworpen. Hij zegt, ik wil niets met jou te maken hebben, zolang jij met die Jezusclub bezig bent. Haar eigen ouders hebben haar verstoten. Maar God heeft haar zo erkend. Oh, als je haar ziet. Het is een zon voor Jezus. De zalving druipt van haar af. Waarom? Omdat ze weet. Ik ben aan de voeten van Jezus. En ik kus zijn voeten. En als je zijn voeten kust. Wauw, dan komt die erkenning. En dan maakt het niet uit als mensen jou niet erkennen. Zoals Jezus met de Farizeeën. Zelfs zijn eigen familie erkende hem niet. Maar dan is er die erkenning van God. Van de Vader naar Jezus. Van Jezus naar ons. En dat gaat breken. In deze wereld die zo gebroken is. Dat gaat openen. In de wereld die zo gebroken is. En geloof maar dat we dat gaan zien. In niet alleen in dit huis. Maar in de huizen waar God samenkomt. Ik heb een visioen gehad. En daar stop ik dan mee. En het was in mijn geliefde stad Rotterdam. In de Kuip. En ze bouwen nu een nieuwe. Die groter is als de oude. Jee. En die gaan ze voor Jezus bouwen. Ik bid heel veel voor Rotterdam. Speciaal voor Rotterdam-Zuid. Ik voel dat God daar gaat bewegen. Maar ik zag eigenlijk, God nam me mee in een visioen. En ik was boven het stadion. En wow, Shandai. En ik zag de olie komen vanuit de hemel. Druipen over de tribunes. En de glorie van God over elk persoon aanrakend. En toen kwam ik bij de bodem. En ik zei, Heer, waar is het worship team? Waar zijn al die mensen? Die belangrijke mensen? Die waren er niet. Die waren allemaal op hun knieën. God aan het aanbidden. En er kwam een heiligheid vrij. Ik hoop hem met mijn eigen ogen te zien. Die ik nog nooit eerder heb gezien. En er was één grote harmonie van aanbidding in dat hele stadion. God zelf vulde het stadion. Alle rangen standen, alles viel weg, alle bekende namen. Iedereen was Jezus aan het aanbidden. Dat gaan we meemaken. Dat gaan we meemaken. Jee, ik kan niet wachten. En dan ben ik over, dan gaan we naar de Euromast, dan gaan we bidden. Dan gaan we het vrijzetten. Dan gaan we meemaken. Stadions vol. Voor de glorie van God. En dan is er geen meer. Ben je in deze kerk en ik ben in die kerk. Het is Jezus. En dat gaat dingen breken. En daarna zag ik dat. Wow. Dat we in de moskeeën mochten spreken. Shika. In de grote moskee. De grootste moskee van Europa. In Rotterdam. En God zei op een gegeven moment tegen mij, Tineke, heb je geloof? En toen dacht ik, nou moet ik oppassen met wat ik zeg. Als hij zo'n vraag stelt, ik ken hem een beetje. Want ik hou van hem, hij is in mij. Als hij zo'n vraag stelt, moet je een beetje oppassen. Dus ik was een beetje gereserveerd. Ik zei, wat bedoelt u? Hij zei, heb je geloof? Kan je geloven dat je op een dag in die moskee staat te spreken. Nou, ik ben een vrouw. In deze wereld. Van de moslims. Ik kom daar vaak. Boven de grond, onder de grond. Dat zou echt een absoluut wonder zijn. Maar het gaat wel gebeuren. Als mijn papa het zegt, ben ik als een kind. Dan gaat het gebeuren. We gaan dingen meemaken in Nederland die we nog niet hebben meegemaakt. Maar het begint aan de voeten van Jezus. Dat is de plaats om te zijn. Dat is de plaats waar we geroepen worden. En in onze gebrokenheid hebben we niet al die leiders nodig. We hebben elkaar nodig als familie, als bemoediging. Maar er zal een tijd komen dat God de trauma's wegbreekt. In een split of a second. Hij zal de DNA veranderen in een split of a second. Ik ben zelf aan het vasten en aan het bidden voor de onmogelijke mensen om te genezen in de psychiatrie. Ik heb een hart voor het onmogelijke. En ik ben aan het vasten en aan het bidden voor dat wat onmogelijk is. Mensen met meerdere persoonlijkheden en al dat soort. Ik geloof met mijn hele hart. David Wagner heeft over mij geprofeteerd en ik heb, kan niet eens beschrijven wat er gebeurd is. Ik geloof in mijn hele hart dat we naar een tijd toe gaan. Medicijnen zijn geen oplossing, psychiaters zijn geen oplossing. En ik geloof, Jezus is het antwoord. En de Bijbel die zegt, als we jukken willen doorbreken, dan moeten we gaan vasten. Dus je hebt ja. En daar word je heel slank van. Hoef je niet zoveel te trainen en zo. Gaat vanzelf. Ja. Mensen zeggen altijd, hoe kom je zo slank? Nou ja, zo kom ik zo slank. Gewoon vasten. Maar het is zo fantastisch als je ziet wat God gaat doen door jou heen. En ik wil op dat punt komen dat ik geen kracht meer heb van mezelf. Om in die kracht van God te komen. Daar waar we het niet meer hebben in het natuurlijke. En dat is wereldwijd aan het gebeuren. Hebben we het in het bovennatuurlijke in God. En hij brengt ons op dat breekpunt. Wereldwijd. En ik denk, weet je, bid voor al die rampen die gebeuren. Maar zie gebeuren wat God daar doorheen doet. Ik wil proberen te visualiseren wat God daar doorheen gaat doen. God gaat dingen doen boven bidden of beseffen. Zo, Vader. De salving, Vader, breekt elk juk. Zo, breng ons op die plaats, Jezus. Waar we breken voor u. Waar u bent geweest in Gethsemane. Waar u bent geweest in zoveel plaatsen. 40 dagen in de woestijn. Breng ons daar, Vader. Waar we ons hart uitstorten voor de Vader. Daar waar u ons zo vult en erkent. En samen met u, Vader, zijn we meer dan overwinnaar. Door Hem die ons zo heeft lief gehad. Vader, breng deze bruid van Terneuzen. Oh, breng hem zo in die vurige liefde van u. En ik dank u, Vader, voor de movement die ik hier zie. Voor de glorie die is op deze plaats. Oh, Vader, het is zo prachtig om te zien. Dank u wel, Vader. Maar ik bid u, Vader, voor de zielen, Vader, van Terneuzen. Ik bid u voor de zielen die gevangen zijn. Ik bid u voor de zielen ook in België en in Frankrijk, die gerelateerd zijn aan deze gemeente. We bidden ze los, Vader. We bidden ze los in het oosten en het noorden en het zuiden en het westen. We bidden de zielen los, Vader, die gevangen zijn in de duisternis. En we bidden ze tot uw licht in Christus Jezus, de opgestane Heer. Amen.